vind het positief als je als overheid zegt, nou, kinderen mogen niet meer dan 1 uur per dag gamen. Dat is positief voor hun ontwikkeling, maar het is niet positief natuurlijk voor de belegger die hoopt dat mensen zoveel mogelijk computerspelletjes kopen. Nee.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 29 augustus. In de week waarin Nvidia beleggers enigszins teleurstelde, maar de aandelenbeurzen toch weer verder herstelden van de minicrash van 5 augustus, staat de AEX op 918 en de S&P 500 op 5607 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
Three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik ben Johan Brinkman, ik zit hier met mijn collega's Stefan Hendricks en Jeff Thijssen. Jeff zal een aantal tips bespreken voor particuliere beleggers om zeperts in hun portefeuilles te vermijden. Stefan gaat in op de koersprestaties van een drietal farmaceuten die, en dat is het opvallende, niets met obesitasmedicijnen te maken hebben. Tot slot behandelen we ook nog 2 leuke en interessante lezersvragen. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken op de afgelopen week. Stefan, wat is jou daarin het meeste opgevallen?
Nou, ik heb best wel een rijtje, Johan. Ik ben natuurlijk op vakantie geweest, dus ik moet er gewoon wat inhalen. En als het gewoon te lang wordt, dan moet je me maar onderbreken. Beginnen maar eens met de cijfers van Nvidia. Al was het alleen maar omdat dat denk ik een beetje onvermijdelijk is voor alles en iedereen. Als je op de website van Barron's keek gisteravond bijvoorbeeld, dan stond er al een apart tapje met Nvidia Earnings. Het is gewoon een onderwerp. Ik volg verder Nvidia niet. Jeff heeft daar vast veel meer verstand van dan ik. Maar op het eerste ogenblik leek die cijfers helemaal niet zo slecht te zijn. Maar de koers was na beurs wel lager. En ik zag net in de pre-market was die ook nog 4% lager. Ja, het is denk ik een beetje een Jeff, denk ik, geval van dat de verwachtingen hoog gespannen zijn en die eigenlijk iedere keer steeds verder overtroffen moeten worden, wil die koers nog positief ergens op reageren, toch?
Ja, inderdaad. Dat is het aandeel is dit jaar 150% gestegen, zag ik. Dus een daling van 5% is nou ook weer niet natuurlijk om je echt zorgen over te maken als je het aandeel al wat langere tijd in bezit hebt. Bij beleggersbelang hebben we ook mede vanwege de waardering al heel lang een houdadvies, dus niet om nog stukken bij te kopen. Maar de cijfers, ja, die waren eigenlijk op alle punten beter dan verwacht. Maar hoe hoog spring je over de lat? Dat is eigenlijk dit gevalletje van, er zit heel veel al in de prijs, in de koers verwerkt. En het was gewoon niet mindblowing genoeg om de koers hoger te zetten.
Nee, maar waar het hier dan volgens mij toch ook om gaat is niet zozeer over het bedrijf alleen, maar ook over de hele AI-hype, zoals het soms wordt genoemd of vaak wordt genoemd. Van, is die nu op zijn hoogtepunt? Wat gaat er nu gebeuren? Hebben jullie daar, als je de koersreacties van andere bedrijven ziet, dan is daar niet echt een aanwijzing voor, toch?
Nou, 2 weken geleden hebben we nog het gesprek gehad. Toen zat ik met Lou in de Voorkennis. En toen hadden we het over van of het in een bubbel is of niet.
Ja.
Hij dacht van wel. Zelf denk ik van niet. En waarom niet? Omdat iets zit naar mijn mening pas in een bubbel als je zeg maar echt veel te ver op de muziek vooruit bent gelopen. Dat de winst en de kaststroom die een bedrijf weet te genereren, dat helemaal niet meer een goede afspiegeling is met de beurswaarde. En als je kijkt eigenlijk voor de introductie van ChatGPT, toen had Nvidia een hogere waardering dan vandaag. Als je kijkt bijvoorbeeld naar koers-winstverhouding. Dus het is nog steeds een duur aandeel, maar het is niet naar mijn mening extreem duur. Daarnaast wordt ook vaak door analisten, zie je in rapporten, wordt de vergelijking gemaakt met dotcom-bubble. Maar als je kijkt naar de infrastructuur die moet worden aangelegd om voor die generatieve AI. Dat zijn bedrijven die dat doen op dit moment. Zijn zeer sterke bedrijven. Zijn bijvoorbeeld Amazon, zijn Alphabet, Microsoft. Dat zijn allemaal bedrijven met zeer sterke balansen. Die heel veel cash weten te genereren. En die ook in bij hun cijfers zeggen, wij gaan de komende tijd veel meer daarin investeren. Want we investeren liever te veel dan te weinig. Want we willen niet op dit terrein verliezen. Ze strijden eigenlijk allemaal om zelf een virtuele assistent te genereren. Dat het eerste aanspreekpunt wordt van hun klanten. Dus op die 2 facetten zou ik zeggen, van het zit niet in een bubbel. Nee, en het mooie aan deze cijfers vond ik nu nog ook, dat ze bij Nvidia Dat had ik ook al bij daarvoor heen gezien. Dat het gaat niet alleen nog om de big tech, maar je ziet ook steeds andere bedrijven worden belangrijker en ook overheden. Dus je ziet nu ook al dat best een aanzienlijk percentage, nou, het is niet zo ongeveer 10, misschien kan 10-15% zijn, dat al komt vanuit overheden. Dus niet alleen vanuit Amazon, de vraag naar die specifieke producten van
wordt,
Nvidia.
Het wordt breed gedragen.
Ja.
Ja, ja. Wat is jouw mening, Stefan? Hype of niet?
Nog geen hype, denk ik. Hoewel er wel aandelen zijn. Dat is die Supermicro computer, geloof ik. Hè? Dat had wel heel veel weg van een hype van de koersverloop en de koersdaling ook sindsdien. En volgens mij ook nog op de korrel van de shortseller, hè, van Hindenburg, als ik me niet vergis. Maar ja, wat ik eigenlijk ook nog aan die Nvidia-cijfers wel interessant vind, omdat ik heb natuurlijk een beurs in economie geschreven deze week en ook 6 weken geleden eigenlijk al over het belang van Nvidia voor de markt als geheel. Eigenlijk, en dat is, ik zit een beetje tussen twee meningen in. Aan de ene kant vind ik dat je als belegger, je kunt er niet omheen. Dus als je kijkt naar het herstel van die koersdip in de eerste week van augustus, heeft tussen 5 en 23 augustus de S&P 500-index toch ongeveer 3,9 biljoen geloof ik bijgekregen. En 18% daarvan was afkomstig van de marktkapitalisatiestijging van Nvidia. Dus je kunt er op indexniveau als belegger eigenlijk niet omheen. Tegelijkertijd heb ik in datzelfde artikel en ook deze week weer de conclusie getrokken dat je als belegger gewoon veel verder moet kijken dan Nvidia en dit soort bedrijven alleen. En dat lijkt me gewoon, al was het alleen maar omwille van spreidingsvoordelen, gewoon ook heel logisch om dat te doen. Dus ik probeer zelf ook altijd wat verder te kijken. En het begint bijna af en toe een beetje tegen te staan als mensen het dan hebben over Nvidia Day. Ik vind het al een heel klein beetje ongezond zelf, hoewel de AI-trend zelf natuurlijk wel heel erg belangrijk is.
Oké, dat was punt 1 van jouw terugblik.
Dat is punt 1. We zijn al, nou ja, goed. Punt 2 dan maar. Dat is ook een beetje iets in mijn vakantie. En iets wat ik ook in Beurs en Economie heb geschreven. Dat de yen wel eens een onverwachte schokdemper kon zijn in tijden van turbulentie op de financiële markten. Nou, dat had ik geschreven medio juli. Toen nog niet wetende natuurlijk dat in de eerste week van augustus de beurzen een enorme tik zouden krijgen en de volatiliteit zou stijgen. En gelukkig, dus niet tot mijn verrassing, zag ik dat de yen inderdaad die periode heel erg goed doorstaan heeft. En over die hele periode met 1% of 9% is opgelopen. Dus dat is op zich wel heel aardig dat de markten dan, zeg maar eens een keertje luisteren wat je zelf schrijft. Dat is ook wel leuk. Punt 3 heeft dan weer met mijn vakantie te maken. Ik ben net als vorig jaar naar Denemarken en Zweden geweest. Nou, als ik op vakantie ga, vind ik het altijd leuk om buitenlandse beleggingsinformatie tot mij te nemen. Dus dat heb ik ook weer in Denemarken gedaan via de krant en de website Beurzen. En dan met zo'n streepje erdoorheen op zijn Deens. En toen ik daar vorig jaar was, stond die krant en die website helemaal vol met berichten over Novo Nordisk natuurlijk. Met allerlei positieve testuitslagen van hun obesitasmedicijn. Dit jaar was het Bavarian Nordic wat de klok sloeg al daar met hun ontwikkelingen in een apenpokkenvaccin. Wat zij volgens mij tot nu toe als enige echt kunnen ontwikkelen en waar ze flink op inzetten en waar ook heel erg op ingespeeld wordt door beleggers. Volgens mij hebben we daar in mijn vakantie in het nummer ook al aandacht aan besteed. En toen viel me eigenlijk op hoe groot die biotechsector in Denemarken wel niet is. Als je die beurs daar verder even bekijkt, want we hebben natuurlijk Novo Nordisk gehad. Nou, we hebben het net gehad over die Bavarian Nordic. Dan hebben we natuurlijk Genmab ook nog. Daar hebben we in Beleggersbelang al meerdere malen over geschreven. En collega Loege Schilder, de beheerder van de duurzame voorbeeldportefeuille, die heeft notabene Novo Nordisk door Genmab vervangen. En dan is er ook nog Gubra. En dat is ook een Deens bedrijf dat zich ook, net als Novo Nordisk, bezighoudt met de ontwikkeling van zo'n obesitasmedicijn. En dit jaar plus 348%. En we hebben ook nog Zealand Pharmaceutical, zal je niet verrassen, houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van obesitasmedicijnen. En dit jaar ook meer dan 100% in de plus. Dus het is wel opvallend eigenlijk wat er in die Deense biotechsector allemaal plaatsvindt. En dan kom ik eigenlijk, ga ik gewoon direct door naar
Pinsier. Nou ja, ik vraag me dan wel, wat is daar, hoe zeggen ze dat? Maar hoe zegt Hamlet dat? Van,
to be or not to be?
Nee, iets over Denmark. Van, what is,
nou, dit is niet not something rotten in de state of Denmark.
Nee, maar wel er is wel something aan de hand met biotech.
Heeft denk ik te maken met het feit dat er overheidsbeleid ook al is geweest. Deze pensioenfondsen die er heel veel in investeren. Misschien is het ook gewoon iets waar een land goed in is. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland. De alle dochters van Philips op halfgeleider gebied. Ja, daar heeft Denemarken dan niet zo heel veel. En daar heeft Nederland dan weer heel veel bedrijven. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, hoe komt dat in Nederland zo is? Dat zal daarmee mee te maken hebben met historisch onderzoek. Het viel mij in ieder geval op dat, toen ik daar eens even over nadacht, dat we dan in Nederland, en zo ga ik toch moeiteloos over naar punt nummer 4, eigenlijk niet zo heel veel meer hebben in die biotech sector. Hè. We hadden natuurlijk vroeger Organon, onderdeel van AXO, overgenomen door Sharon Plow. Dat weer werd overgenomen door Merck, dat eigenlijk niet zo heel veel met Organon heeft gedaan en op een gegeven moment weer een eigen beursnotering heeft gegeven die niet zo heel erg succesvol is. En Organon is eigenlijk alleen nog nu bekend als de geestelijke vader achter het succesmedicijn Keytruda van Merck. Maar verder hebben we natuurlijk niks meer met Organon. Nou, natuurlijk Crucel, dat is jaren geleden overgenomen door Johnson & Johnson. En dan hou je nog een beetje over Galapagos, Nederlands-Belgisch biotechbedrijf, dat ook niet zo lekker ging. Maar, en dat is dan punt 4, eindelijk afgelopen week wel wat goed nieuws te melden had met betrekking tot het starten van een klinische testfase in de zogeheten CAR-T-medicijnen. En dat zijn best complexe medicijnen, want daar worden natuurlijk T-cellen uit het lichaam van de patiënt genomen. Die worden dan genetisch aangepast en weer teruggeplaatst in de hoop dat die T-cellen dan beter in staat zijn om kankercellen op te sporen en te vernietigen. Nou, dat is een heel erg ingewikkeld proces waar Galapagos ook van heeft gezegd dat ze misschien een methode hebben gevonden om dat sneller te doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat afloopt, want ze zitten daar wel tegen een paar stevige concurrenten aan. Want onder meer Novartis en Gilead verkopen zo'n medicijn. Novartis heeft een medicijn, een CAR-T, zoals het officieel heet, therapie, genaamd Kymriah. En dat heeft al een omzet van $505 miljoen afgelopen jaar. Dus dan weet je een beetje in wat voor concurrentieveld je zit. Dus dan moet het echt wel onderscheidend zijn. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat met Galapagos verder gaat aflopen.
Koers veerde een klein beetje op, met nadruk op klein. Want ze hebben natuurlijk echt enorm veel terrein verloren.
Ja, klopt.
Ja, en wij hebben deze week ook een artikeltje over in beleggersbelangen, wat ik in de show notes zal zetten. Dat waren jouw 4 punten,
nee,
Steffen?
Zeker niet, want ik had nog nummer 5. En als je mij niet onderbreekt, ga ik gewoon door naar nummer 5. Dus dat doe ik dan maar, als je mij niet verder onderbreekt.
Nee, dat doe ik
dan
niet.
Dat is ook een testuitslag, maar minder positief, van Neurocrine Bioscience. En dat is een bedrijf dat ik getipt heb in een verhaal van de week over pharma-aandelen die niets met obesitas te maken hebben. We gaan er straks nog meer over praten. En dit bedrijf is actief onder meer in de ontwikkeling van medicijnen tegen schizofrenie. En daar werden dus studieresultaten voor bekendgemaakt. En die vielen in de lage dosering wel mee, maar in hogere doseringen van het medicijn juist heel erg tegen. Aandeel dan ook bijna min 19%. Het is een interessante markt, want het is een nieuw type schizofrenie-medicijn. Wat zich richt op muscarine-receptoren in plaats van de gebruikelijke methodiek. Maar dat is wel wat risicovoller. Er gebeurt heel veel, want zowel Bristol-Myers als AbbVie hebben daar flinke overnames gedaan in die sector en lopen eigenlijk al wat voor op Neurocrine. Dus dat is een beetje een tegenvaller. Ik heb het aandeel getipt op $133,48 uit mijn hoofd. Toen ging die nog lekker door naar 153 en inmiddels staan we op 124. En in het komende nummer, en dat is dan wel echt mijn laatste punt, Johan, zal ik wat meer aandacht gaan besteden aan de ontwikkelingen bij Neurocrine.
Prachtig, Steffen. Wel besteden vakantie met zoveel mooie terugblikpunten. Jeff, waar kijk jij op terug? Ja, je hebt ook vakantie gehad, maar dat is alweer een tijdje geleden.
Ik ben alweer twee weken
je bent alweer voor de tweede keer sinds je vakantie de podcast. Maar ja, je ziet er inderdaad nog steeds uitgerust uit, dus brand los.
Ja, ik vind het wel mooi aan de terugblik van Steffen, dat je toch ziet van dat er heel veel sectoren zijn en dan specifiek in een bepaald land. Dus ik heb bijvoorbeeld kijk voor de offensieve portefeuille ook wel eens naar of ik niet een bedrijf wil toevoegen uit de sector luxe. Nou, dan moet je niet in Nederland zijn, want daar zijn gewoon geen ondernemingen van te vinden. Zo heeft elk land...
Was Gucci niet ooit op het beursplein genoteerd? Of...
Dat weet ik niet.
Ja, die waren zeker op beursplein genoteerd. Maar dat is dan toch een beetje zoals we wel meer bedrijven hebben.
Ja, nee. Het is natuurlijk zeker geen Nederlands bedrijf. Maar ik vond het sowieso wel schoon met de binnen.
Oké, naar vooruit dan.
Ja, in het verleden heb ik dan meerdere keer wel LVMH een koopadvies voorzien. Maar bij de offensieve portefeuille zijn we meer op zoek naar wat kleinere ondernemingen. Dus ja, dat voldoet LVMH zeker niet aan. Een bedrijf wat er wel aan voldoet, wat wel wat bij de kleinere hoort. En die heeft ook al best lang zat hij in de offensieve portefeuille. Op een gegeven moment heb ik dat aandeel verkocht uit de portefeuille. Omdat ik wat meer spreiding wilde aanbrengen. En toen heb ik de holding Akkermans en Van Haren toegevoegd. Maar Akkermans en Van Haren heeft ook een heel groot belang in Deem. Deem, voor degene die dat niet kent, dat is een maritiem engineering group. Zij houden zich bezig met bijvoorbeeld baggeren, dus het onderhoud van rivieren. Maar ze leggen ook tunnels aan. Een bekende grote tunnel tussen Denemarken en Duitsland. Voor Steffen wellicht, omdat hij net over Denemarken had.
Nou, ik ben niet door de tunnel, maar over de brug gegaan.
Okay.
En met de pont ook nog. Dus.
Ja. En verder zijn zij ook wereldmarktleider in het aanleggen van offshore windprojecten. Dus ze hebben een divisie die over offshore energie gaat. 80% daarvan is offshore wind. En 20% daarvan is bijvoorbeeld ook andere energiegerelateerde projecten. Bijvoorbeeld waterstoffabriek. Nou, met het bedrijf, dat hebben we straks ook in hoe wil je zeepots voorkomen. Nou, je kan bijvoorbeeld beleggen in bedrijven die geen omzetgroei meer weten te realiseren. Maar blijkt uit bepaalde onderzoeken, wel meerdere onderzoeken, dat omzetgroei, winstgroei, dat is toch op de lange termijn het belangrijkste voor je rendement. Ongeveer 85% van je rendement komt daar vandaan. Dus op zich fijn als een bedrijf omzetgroei realiseert. En dat doet DME ook. Want in de eerste helft van het jaar hebben ze 30% omzetgroei weten te boeken. En je ziet nog wel dat het een klein bedrijf is, want het is 30% omzetgroei. En het kwam uit op 1,9 miljard. Dus we hebben het hier nog niet over de Nvidia's, waar volgens mij op 30 miljard uitkwam.
Ja, maar je zette me even op het verkeerde been, want je had het over de luxe sector. Maar daar wilde je verder niet een aandeel bij noemen.
Ik dacht
wat heeft de baggeren, nou ja.
Ja, dat is zeg maar ook een klein bedrijf, dus dat was het sprongetje. Ja, inderdaad. Maar Demen, als kleine bedrijf, 30% omzetgroei, operationeel resultaat, dikte met 55% aan. En het zorgt ervoor dat het bedrijf ook er goed voor staat nu, omdat ze weer een behoorlijke vrije kaststroom hebben weten te genereren, waardoor netto schuld ook weer flink is afgenomen. En dat is ook een van de belangrijke criteria, naar mijn mening, om een aandeel te selecteren. Dat ze ook in mindere periodes genoeg sterkte hebben, een sterke balans. Zodat ze misschien zelf overnames kunnen doen van bedrijven die in moeilijkheden komen, want dan zijn er koopjes te doen. Maar in ieder geval zelf niet in de problemen komt. En het aandeel die gaat dus gewoon weer op weg naar een recordjaar. En het aandeel zelf doet het ook behoorlijk goed als je kijkt naar de ontwikkeling. We hebben toch veel bedrijven die dit jaar, zeker als je kijkt, ik had laatst even een staartje gemaakt van de sector industrie. Dus bij beleggersbelangen hebben we in de sector industrie, volg ik alle Nederlandse aandelen. En daar zijn volgens mij toch wel 15 zitten daarin, in onze koerswijzer. En er stonden er maar 2 dit jaar op een plusje qua rendement. Dus Deem zit toch ook wel in de hoek van baggeren, projecten aanleggen. Dus dat is in ieder geval niet de technologie sector, waar gewoon heel veel groei is op dit moment. Gedreven door kunstmatige intelligentie. Dus dat is eigenlijk het enige aandeel waar ik op wilde terugblikken, samen met Nvidia.
En zij doen het goed en ze zitten nu niet meer in de offensieve portefeuille.
Ze zitten niet direct erin, maar dus wel indirect, omdat Akkermans en Van Haren heeft daar een groot belang in.
Ja.
En dat is ook een van de redenen om enthousiast te zijn over die specifieke holding.
Ja, en ter afronding van dit gedeelte, Jeff, waar ben jij op dit moment voor ons magazine mee bezig? Met de podcast, maar als je dan straks uit deze studio stapt, waar ga je dan mee aan de slag?
Nou, ik kijk op dit moment ben ik nog bezig met een lezersvraag. De lezersvraag was waarom die aandelen specifiek in de sectorindustrie het zo slecht doen. Terwijl we wel er over sommigen wel enthousiast zijn. En eentje waar ik dan afgelopen week over heb geschreven zit ook in die sector. Dat is Alphen. Alphen is een bedrijf wat heel vaak slecht in het nieuws is gekomen dit jaar. Een van de redenen is dat ze door beslissingen van het management is het zover gekomen dat ze niet meer kunnen voldoen aan de verplichtingen die ze hebben afgesproken met de banken. En gaan de haren altijd bij beleggers in de nek overeind staan. Want dan zijn ze bang voor dat er een emissie komt. En het aandeel staat dit jaar ook 75% lager. En dat is toch gewoon heel opvallend, omdat je zou zeggen, als je daar als buitenstaander, stel je hebt helemaal geen kennis van beleggen, dan zou je zeggen, dit is nou juist een aandeel wat het goed zou moeten doen, want ze zijn actief in de energietransitie, ze maken laadpalen, ze maken transformatiestations en ze maken energieopslagsystemen. Drie dingen waar je van zou zeggen, dat is interessant als belegging wellicht, omdat het allemaal groeimarkten zijn. Maar in de praktijk blijkt het niet zo'n prettige belegging dit jaar.
Nee, en het artikel over de Nederlandse industrieaandelen waar je het nu net over hebt, dat staat volgende week in Beleggersbelangen.
Ja.
Stefan, een beetje een gemene vraag natuurlijk, want je bent echt net terug van vakantie. Maar ben je toch al met andere dingen bezig op dit moment dan met deze podcast?
Nou zeker, zoals ik net al zei, met de Neurocry natuurlijk. En ook verwacht ik eigenlijk morgen of anders maandag de testuitslag van nog een belangrijk medicijn. Maar dan kom ik dan in de vooruitblik nog even terug.
Oké, we gaan naar het, we ronden dit stukje af.
Voor kennis.
En we gaan naar het eerste hoofdonderwerp. En dan kunnen we gelijk weer een bruggetje maken. Zoals dat heet. Twee farmaceuten noemde Stefan eerst. Het zijn er ondertussen drie geworden die op koersniveaus presteren. Of op topniveaus, recordniveaus qua koers presteren. Stefan zal zeggen welke dat zijn. En het bijzondere, dat zei ik al in mijn inleidingje, is dat het dit farmaceuten zijn die niet heel succesvol zijn met obesitas, maar dus wel met andere middelen. Stefan, kun je uitleggen wat er aan de hand is?
Ja, inderdaad, een beetje context hier is wel van belang natuurlijk. Dus begin juni heb ik een verhaal van de week geschreven voor Beleggersbelangen. Onder de titel Pharma heeft meer te bieden dan obesitas. Eigenlijk een beetje in het kader dat alles wat te maken had met obesitas medicijnen, het overschaduwde eigenlijk die hele pharmasector. Niet helemaal onterecht, want Eli Lilly, dat is eigenlijk wel de belangrijkste producent van die obesitas medicijnen, staat dit jaar 62% in de plus. Maar ik vond eigenlijk wel dat het aantal van die andere bedrijven enigszins werd genegeerd. En die bedrijven presteerden eigenlijk ook best goed. En nu zie je dat in de periferie van die hele obesitas, hype zou ik het niet willen noemen, want er wordt echt wel wat omgezet. Maar die hele grote aandacht die er is voor obesitas medicijnen, sluipen er een aantal andere farmaceuten nu ook naar nieuwe all-time highs. En dat zijn AbbVie. Is de afgelopen dagen weer net ietsje teruggevallen, maar tikte ook eind vorige week een all-time high aan. AstraZeneca en Novartis. En dat is op zich wel interessant. AstraZeneca is een van de vier aandelen die ik in dat artikel wat ik net noemde heb getipt. AbbVie maakt deel uit van de hoogdividendportefeuille. En Novartis is een van mijn persoonlijke tips en even voor de disclaimer. Ik heb privé een positie in zowel AbbVie als Novartis.
En Jeff, zou jij ondertussen willen kijken, of misschien weten jullie dat wel uit je hoofd, zat AstraZeneca niet in de duurzame portefeuille?
Zit misschien nog in de duurzame portefeuille. Dat je er even op let, Johan. Kijk, die all-time highs van die bedrijven die komen niet helemaal uit de lucht vallen. Want ook als je op sectorniveau kijkt, dan is er wel iets opvallends aan de hand. Namelijk year-to-date, dus dit jaar, is de healthcare, de gezondheidszorgsector, ook de best presterende sector in Europa. En dat zegt natuurlijk wel iets. In de VS zie je de laatste tijd dat consumer staples bijvoorbeeld erg goed doen. Het zijn typisch sectoren, denk ik, waar beleggers een beetje naar gaan kijken op het moment dat er enige vrees is misschien voor een economische groeivertraging of zelfs een recessie. En dan kom je dus eerder bij dit soort aandelen uit. Maar dat is eigenlijk niet het enige wat nogal interessant is bij deze drie die ik noemde, is dat ze eigenlijk zowel de winstverwachtingen van analisten over het tweede kwartaal we hebben overtroffen en dan ook nog eens een keertje de winstvooruitzichten voor het hele jaar allemaal hebben opgehoogd. En het is dan ook niet zo dat iedere farmaceut die zich niet met obesitas als medicijn bezighoudt ook wel ontzettend goede koersperformance heeft. Dat is helemaal niet zo, want Glaxo en Pfizer en Merck, die staan gewoon nog allemaal wel onder hun all-time high, in tegenstelling tot deze drie die het heel erg goed doen. En ik denk wat bij deze nog een rol speelt, is dat het voor beleggers eigenlijk het... Ja, we hebben het hier vaker in de podcast al over gehad, over dat het verhaal heel erg duidelijk moet zijn. En dat verhaal is ook heel erg duidelijk. Dus ze hebben alle drie te maken met aflopende patenten, of krijgen te maken met aflopende patenten. Maar die invloed daarvan is heel erg duidelijk. En dat komt voor niemand meer als een verrassing. Er is behoorlijk vertrouwen in de pijplijn van nieuwe medicijnen. En dat wordt bevestigd eigenlijk door testuitslagen die de afgelopen maanden zijn gepubliceerd. En er komt ook nog eens een keertje bij dat de portefeuille van medicijnen die relatief kort geleden zijn geïntroduceerd, die loopt ook goed. En dat alles geeft beleggers eigenlijk gewoon meer vertrouwen in dit soort aandelen. En toen ben ik eens wat verder gaan kijken, want AbbVie is bijvoorbeeld nog helemaal niet zo'n oud bedrijf. Hè. Het heeft pas sinds 2013 een beursnotering. Hè. Het is afgesplitst destijds van Abbott Laboratories. En als je dan kijkt, sinds die afsplitsing hebben ze per jaar een gemiddeld rendement geboekt van 20,7%, inclusief herbelegd dividend. Nou, dat is echt wel vrij spectaculair, want als je dan kijkt naar al die andere grote Amerikaanse farmaceuten, dan steekt alleen, nou ja, je zult wel raden welke er nog bovenuit steekt. Alleen, dat is uiteraard Eli Lilly, dankzij de recente koerswinsten. Maar ze hebben dus veel beter gepresteerd dan en Pfizer en Merck en Bristol Myers en Amgen en al dat soort bedrijven. Dus dat is wel heel erg opvallend. Ze hebben het ook nog eens een keertje heel veel beter gedaan dan een AstraZeneca, want die staat op een 17-18% in ponden. En Novartis die staat op ongeveer 10,5% in Zwitserse frank. Nou, ben ik nog eens verder gaan kijken, want ik ben natuurlijk beheerder van de hoogdividendportefeuille, dus ik let heel erg op de dividendontwikkeling. En dat was op zich wel opvallend, want als je dan naar die drie kijkt, dan zie je dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Want in termen van dividendgroei is eigenlijk AbbVie van die drie de absolute kampioen. Dus over 2013 werd er 1,60 uitgekeerd. Afgelopen jaar is het 5,92 en we gaan nu op weg naar de $6,20 per aandeel. Nou, dat is echt wel opvallend veel, dus dat is een groei sinds hun notering van 270%. Als je dan naar die andere twee kijkt over diezelfde periode, dus vanaf 2013, heeft AstraZeneca qua dividend er bijna niks laten zien. Dus ze hebben jaren en jaren het dividend op $2,80 per aandeel gehouden. Over 2022, dan is verhoogd naar 2,90, maar dat is nu gewoon gehandhaafd. Dus daar is verder helemaal niks bij gekomen en toch hebben die een heel erg sterk resultaat behaald. En heb je Novartis, die zit daar dan tussenin. Die keerde over 2013... Nou, ongeveer zal het geweest zijn $2,45 uit. Dat is over 2023 $3,30. Nou, dit is nog geen stijging van 35%. Dus dat oogt een beetje mager. Alleen moet je bij Novartis wel rekening houden dat je als aandeelhouder in de tussentijd twee afsplitsingen hebt gekregen. In 2019 Alcon, een vrij succesvol oogheelkundig bedrijf. En afgelopen jaar ook nog Sandoz, de producent van generieke medicijnen. Dus Novartis heeft nog wel wat meer uitgekeerd. Dus dat is een klein beetje vertekend beeld, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je naar die drie kijkt, dan hebben ze dit jaar allemaal fantastisch gedaan. Want ze staan allemaal op koerswinsten van 20-30% daartussen in dit jaar. En dat betekent wel dat je er ook opeens een stuk meer voor betaalt. Dus Novartis noteert tegen ruim 16 keer de winst. AstraZeneca tegen ruim 21 keer en AbbVie op zo'n ongeveer 18 keer de winst. En dan zijn het geen koopjes meer eigenlijk, helaas.
Nee, geen koopjes meer, maar wel aandelen waar we positief over zijn. Anders zaten ze natuurlijk ook niet in die portefeuilles.
Nee, zeker met de track record van AbbVie is het ook sowieso, dat is echt wel een blijvertje in de hoogdividendportefeuille. Ik heb nogmaals ook privé Novartis en was niet van plan die te verkopen. En ik denk dat als je naar de drie kijkt, dat AstraZeneca misschien het meest overtuigende groeiverhaal heeft. En daarvoor heb ik dus een koopadvies gegeven begin juni. En dat blijft nog steeds staan.
Ja, oké. Okay. Dankjewel, Steffen.
Voor kennis.
Jeff, jij had een heel interessant artikel geschreven een paar jaar geleden alweer over een zevental zeeperts, met een zevental tips voor beleggers om zeeperts in hun portefeuille te voorkomen. En de meest relevante daarvan op dit moment in de markt, die wilde jij weer met ons gaan delen. Ga je gang.
Ja, inderdaad. Dus dat was een keer een wat tijdlozer artikel. Meestal zitten we echt kort op de bal van dit zijn onze tips voor 2024. Dat zie je natuurlijk sowieso vaak. Daar is ook ons beleggersblad voor, maar ook bij de concurrenten. Je hoort ook van allerlei vermogensbeheerders. Dit zijn de aandelen. Dit zijn de tips. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Toen was de aanleiding om het artikel te schrijven, was weer een cijfer bekend hoeveel nieuwe beleggende huishoudens erbij waren gekomen. Dat is toch een trend in Nederland dat je ziet dat er steeds meer mensen gaan beleggen. Dat is natuurlijk ingegeven door op een gegeven moment dat die rente enorm laag was. En dan komt dan nog de inflatie bovenop. Dus je wilt je geld aan het werk zetten. Toen zag ik ook dat in 2016 was het, volgens dat onderzoek waren er ongeveer 1,1 miljoen beleggende huishoudens. En vandaag de dag zitten we op 2 miljoen. Dus je ziet dus een aanzienlijke groei. Dus er zijn heel veel beleggers bijgekomen. En bij een van mijn vorige werkgevers, heette toen Bing Bank, hadden we altijd een training. En ik weet nog goed dat die beleggingstrainer daar, die had het dan altijd over van als je gaat beleggen, dan doe je meteen mee op het hoogste niveau. En hij trok altijd de vergelijking met de Champions League. Je mag meteen meedoen met de Champions League. En dat kan soms wel spannend zijn, want je hebt geen ervaring. Hoe denk je dat je het beter kan doen dan de professionele beleggers als particulier met helemaal geen kennis? Toen heb ik even opgesomd een aantal dingen. Dus voordat we naar de punten komen om zepers te vermijden, een aantal punten opgeschreven waarom de particulier toch in het voordeel is, naar mijn mening, van een professionele belegger op bepaalde punten. En als je dat in acht houdt en daar rekening mee houdt, dan zou dat ten gunste kunnen komen van je rendement, naar mijn mening. Dus als we kijken naar de particulieren versus de professionals, dan spelen die professionals veel kort op de bal. Je ziet dat er toch behoorlijk veel mutaties worden gedaan in portefeuilles. Dat zie je bij heel veel vermogensbeheerders. Die gaan toch op een bepaald thema inspelen. Of ze zeggen van nu is de weging van een bepaalde aandelen is te zwaar, dat gaan we afbouwen. Maar ook binnen portefeuilles, dit aandeel is nu zoveel gestegen. Het is 60% gestegen sinds het begin van het jaar. En die positie die gaan we afbouwen. Of we gaan de positie helemaal wegdoen. Omdat er gewoon andere bedrijven uit dezelfde sector zijn met een veel aantrekkelijkere waardering. Ze hebben ook heel veel tijd en heel veel research vaak, die professionele partijen. Als particulier heb je dat niet. Dus dan zou ik zeggen, ga niet meedoen met dat spel. Misschien is Stefan er niet mee eens of jij, maar daar kun je daar dan iets over aangeven. Ik denk dat je door gebrek aan tijd en mankracht beter kan aandelen kan selecteren die onderhoudsvriendelijk zijn. En die je dus voor hele lange periode in de portefeuille houdt. En het is ook gebleken uit vele wetenschappelijke onderzoeken dat hoe meer transacties je doet, dat is slecht voor je rendement.
Ja, volgens mij is dat althans op onze redactie toch vrij omstreden. Kijk ik even naar Stefan, dat al te vele transacties, dat vaak niet zoveel zin heeft.
Nou, dat valt denk ik wel mee. Wij muteren bijvoorbeeld in onze voorbeeldportefeuilles ook niet ontzettend veel.
Dat bedoel ik juist. Dus
niet omstreden, denk ik.
Je hebt gelijk. Ik drukte me verkeerd uit. Dus we zijn het daarmee eens dat er niet te veel transacties moeten plaatsvinden, idealiter, in een portefeuille.
Oké, mooi. Ja, want het is ook een voorbeeld van een bankbroker in Amerika. Dat bleek, wie waren de beste beleggers in hun onderzoek? Dus zij deden ook een steekproef. En het bleek dan, de beste beleggers waren helaas de beleggers die al waren overleden. En waarvan de erfgenamen nog niet op de hoogte waren dat diegene een effectenrekening nog bij hun bank had. Iemand die overleden is, kan geen mutaties meer doorvoeren. En dat bleek dan toch om een of andere reden de beste beleggers te zijn. Dus geef toch in je achterhoofd van, ga niet te veel transacties doen. Ga op zoek naar bedrijven, je wordt een stukje mede-eigenaar. En hou die bedrijven vast. En je ziet ook vaak van dat het veel beleggers hun winnaars te snel verkopen. Dus dat is een van de dingen die het voordeel hebt ten opzichte van de professional. Andere voordeel is dat je niet volledig belegd hoeft te zijn. Je ziet vaak dat professionele beleggers hebben gewoon een mandaat. En dat ze in een bepaald beleggingsfonds waar jij in kan deelnemen, dat ze voor 100% belegd moeten zijn. Dat betekent wel dat ze geen munitie hebben als er een koersdaling komt. En als je kijkt naar de echte goeroes, er is een website dataroma.com. Daar kun je zeg maar zien welke aandelen bekende goeroes hebben. Een daarvan, allerbekendste natuurlijk, Warren Buffett. Die hebben allemaal aanzienlijke cashposities. Soms ook uit noodzaak. Dat is dan een ander voordeel dat je hebt als particulier. Is dat zij te veel geld hebben en dan kunnen ze niet in de kleine bedrijven beleggen. Terwijl de kleine bedrijven, dat is iets meer risico. Maar daar tegenover staat vaak ook een hoger rendement. Dus ook als particulier heb je ook weer wat meer vrij dat je ook in de kleintjes geld kan allokeren.
Ja, kun je de naam van die website nog een keer noemen?
Dataroma.
Ja, oké. Zullen we ook in de show notes zetten?
Ja, zullen we in de show notes zetten. Ja. Maar daar kun je dus, daar zitten iets van een 30 of 40-tal goeroes. En daar kun je in ieder geval zien, wat hebben zij in portefeuille.
Ja.
Dat zijn allemaal beleggers met een goed track record. Dus die over een langere periode het beter weten te doen dan bijvoorbeeld de S&P 500. Je kan ervan uitgaan, normaliter dat zij hun huiswerk hebben gedaan, moet je ook altijd nog zelf doen. Want een bekend voorbeeld was de rechterhand van Warren Buffett. Die heeft toen, die was altijd heel enthousiast over Alibaba. En dat is ook een belegging die natuurlijk niet goed is uitgepakt. Maar veel andere beleggingen van hem natuurlijk wel.
Wat hij deed volgens mij zijn huiswerk altijd wel redelijk, toch?
Ja. Maar ook als je huiswerk goed doet, dan kan natuurlijk altijd een zeepert tussen zitten.
Ja.
En het voordeel van de particulier vandaag is, je kan bijvoorbeeld bij De Giro of een andere concurrent van De Giro links beleggen. Je kan bijvoorbeeld tegen hele lage transactiekosten beleggen. Dus dat is ook een voordeel ten opzichte van de professional. Maar ik zag in dat artikel van destijds dat de keuze is reuze. Want er is een organisatie, World Federation of Exchanges. Daar op die beurzen bij elkaar zijn 60.000 beursgenoteerde bedrijven. Dus ga er maar aan staan om daar een keuze uit te maken. Dus je hebt filters nodig. Nou, we hadden een aantal criteria opgesteld destijds. En een van de criteria is de schuldenpositie.
Ja, dat is dus iets waar je echt naar moet kijken. Wil je zeeperts vermijden?
Ja. Dat is een van de belangrijkste. En ook actueel is dan wat er dan inderdaad bij Alf is gebeurd. Dat is een bedrijf wat ik net aangaf, dat zit perfect gepositioneerd. Maar toch door wellicht te veel risico nemen, te scherp aan de windzeilen, is die schuldenpositie niet onder controle. Ze hebben de markt verkeerd ingeschat, dus dat de vraag toch wat tegenvalt. Daardoor staat het operationeel resultaat onder druk. En nu dus ook kunnen ze niet voldoen aan de convenanten. En dan ga je met de bank in gesprek. En het resultaat daarvan kan zijn, er moet iets gebeuren aan die schuldenpositie. Nou, dan kan je of nog meer hopen dat je iemand kan vinden waar je geld kan lenen. Alleen het probleem is, dan heb je nog een grotere schuldenproblematiek. Of je gaat eigen aandelen uitgeven. Maar vaak wordt dan de particuliere belegger de dupe, omdat je de toekomstige winsten met veel meer mensen moet delen. Ik weet dat Stefan, jij kijkt ook altijd bij je beleggingen een van de eerste dingen toch naar de schulden van de onderneming, naar de balans.
Ja, zeker. Is bijna altijd mijn start. Waar ik eerst naar kijk naar de schuldpositie of de schuld uit kan. Dus zowel die schuldratio, dus de verhouding tussen netto schuld en EBITDA, maar ook de rentedekking. Dus uiteindelijk moet je natuurlijk wel zoveel operationele winst maken dat je ook aan je renteverplichtingen kan voldoen. En dat is wel heel erg belangrijk in de tijd waarin de rente bijvoorbeeld oplopen of de rentelasten van een bedrijf oplopen, want soms kan het in een bepaalde marktomstandigheden, zoals het 3-4 jaar geleden, misschien prima te doen zijn tegen een hele lage rente. Maar als die rente dan oploopt, dan neemt hij een steeds grotere hap uit je operationele winst.
Dus
één ratio die we dan altijd wel, die ik zelf altijd sowieso altijd naar kijk, is netto schuld EBITDA. Die heb ik het liefst zelf onder 2. Ja. Als we kijken naar de offensieve portefeuille, de meeste ondernemingen die daarin zitten. In ieder geval als we kijken ook nog naar de weging, want het ene aandeel, dat is een serieuzere belegging dan een ander aandeel. Bijvoorbeeld Besi en Asmi, die hebben een behoorlijke weging in de offensieve portefeuille. En dat zijn ook bedrijven met die een hele sterke balans hebben. Dus veel bedrijven ook in de offensieve portefeuille. Die hebben een netto kaspositie, dus die hebben meer geld dan schulden. Dat is één aspect waar je dan geen zorgen over hoeft te maken. Nee, van, nee. Maak ik kans op een zepert? Want ze hebben gewoon meer geld dan schulden. Ik weet niet of het bij jou in de portefeuille nog of daar een bepaalde weging is. Dat veel bedrijven, want je zit natuurlijk ook met het dividend, of dat houdbaar is.
Zeker, dus dat hangt wel heel erg af ook van het cash-genererend vermogen en van het bedrijfsmodel bijvoorbeeld. Dus er zijn wel de nutsbedrijven die in de hoogdividendportefeuille zitten. Die hebben allemaal een netto schuld-EBITDA-verhouding die echt ruim boven de 2 ligt die Jeff net noemde. En dan zou je zeggen, nou, dat klinkt heel erg zorgwekkend. Gaat het allemaal goed met die bedrijven? Maar dat is in de regel niet zo'n probleem, omdat ze werken met veel vaste contracten. Dus als jij bijvoorbeeld de beheerder bent van een transmissie- of een distributiestroomnetwerk, dan heb je daar bepaalde prijsafspraken over. Je weet dat een bepaalde kasstroom binnenkomt. En dan weet je dus ook dat je je renteverplichtingen en je schuldverplichtingen kan voldoen. Dus voor die bedrijven mag het wat hoger. Voor andere bedrijven heb ik het liever wat lager. Om nog eens even terug te komen op de 3 farmaceuten die ik net noemde. AbbVie is bijvoorbeeld een bedrijf dat best agressief groeit via overnames. Die hebben echt een paar enorme overnames gedaan. Ja, daar ligt dan die verhouding die Jeff net noemde tussen netto schuld en EBITDA wel boven de 2. Novartis is een veel conservatiever bedrijf. Wil liever niet dit soort echte miljarden overname doen. Waar we dan de dubbele cijfers in de miljarden hebben. Ja, dan zit je op nog geen 0,7. Dan heb je echt een heel ander type bedrijf. Maar ook voor een AbbVie geldt, daar zou ik me heel erg druk om kunnen maken, maar dat doe ik niet. Want het cashflow genererend vermogen, zoals dat dan zo mooi heet van de bedrijf, is echt enorm.
Ja. Jeff, kun jij nog een andere tip noemen om een zepert in je portefeuille te voorkomen?
Dat het wellicht verstandig is om niet aandelen te kopen die net richting naar de beurs zijn gekomen. Er zijn inderdaad een aantal succesverhalen. Maar als je kijkt gewoon naar de statistieken, dan blijkt toch vaak dat teleurstellende beleggingen zijn in de eerste jaren. Hier heb ik bijvoorbeeld een onderzoek van Nasdaq Economic Research. Die zeggen van over de periode 2010-2020, dus dat was toch best een redelijke periode op de beurs. Er zijn er in hun steekproef alle bedrijven die naar de beurs zijn gegaan, introductie. Waar je op kon inschrijven is dat iets meer dan 2/3 van de beursintroducties na 3 jaar dat ze op de beurs waren, deden ze het minstens 10% minder dan de benchmark qua resultaat. En het zijn toch vaak beloftes die het nog echt waar moeten maken. Dus dat zou een van de, als je zegt van nou, ik wil een portefeuille waar weinig onderhoud voor noodzakelijk is, dan is het toch vaak niet bedrijven die een kort leven hebben op de beurs. En daar zou je wel weer kunnen kijken ook naar de historie. Want ik las bijvoorbeeld dat recent had Lego, die had een recordwinst weer behaald. Lego is niet beursgenoteerd. Nou, stel dat over 2 jaar naar de beurs komt. Ja, dat is natuurlijk wel een ander verhaal dan een bedrijf wat pas 6 jaar bestaansrecht heeft.
Ja,
daar moet je wel, het is nooit zwart-wit bij beleggen. Maar kijken naar de historie van een onderneming, van welke omzet zijn ze gekomen en is dat gestaag gegroeid door de jaren heen, naar de track record. Maar je ziet toch vaak, degene waarom kom je naar de beurs, is toch vaak ook omdat zittende aandeelhouders een gedeelte van hun aandelenpakket willen verzilveren. En dan willen ze natuurlijk tegen de best mogelijke prijs, tegen zo hoog mogelijk prijskaartje. Dus achteraf gezien is het toch vaak beter om daar niet aan mee te doen. En iedereen maakt die fout natuurlijk wel eens. Ik heb dat ook gemaakt bij de offensieve portefeuille. Toen ben ik ook, heeft het management van Ibusco, die had bepaalde verwachtingen. Die hebben ze geschetst door ook onafhankelijke rapporten zijn er allemaal naar buiten gekomen van hoe ziet die markt hoe ziet die markt eruit de komende 5 jaar? En het is ook, zij hebben een elektrische bus. Ze hebben een technologische voorsprong. Het is één grote fiasco geworden. En dat is echt een zeper. Dus daaraan...
Het is een mooi en ook heel eerlijk voorbeeld, Jeff. En geeft ook aan dat je ook al kun je een artikel schrijven met tips over zeperts, dat je ze toch nog gewoon zelf kan maken.
Zeker, je moet altijd alert blijven.
Ja.
Het is wel dat bijvoorbeeld bij de offensieve portefeuille, ik zag dat wel als een zeer risicovol aandeel. Ja. Dus je kan ook bewust kiezen om daar een kleinere weging aan te geven. Dus dat aandeel heeft nooit zeg maar een weging gehad, zoals bijvoorbeeld een ASML, een ASMI, een BASI, maar bijvoorbeeld ook een Dieteren of een NEDAP. Die hebben gewoon een veel zwaardere weging, ja. Omdat ze hoeven zich niet meer te bewijzen. Ze hebben zich al bewezen. Ze zijn zeer winstgevend. Ze kunnen aandeelhouders tracteren op inkoop van eigen aandelen, een groeiend dividend.
Ja.
Bij Ibusco, dat was nog meer echt een start-up. Waar je ook kan verwachten dat je tegen allerlei problemen gaat aanlopen in het opschalen. Maar ja, zoveel problemen, dat had niet iedereen verwacht. Nee. Maar,
helder. Heb je nog een derde tip voor ons?
Ja, laat ik nog eentje doen. Even kijken welke er allemaal in zaten.
We zetten het artikel waar we telkens aan refereren natuurlijk sowieso in de show notes. Dus u kunt alle 7 tips rustig bekijken in de show notes. Maar Jeff gaat er nog eentje toelichten.
Ja, inderdaad. Eentje daarvan was ook de landenselectie. Bij de offensieve portefeuille ben ik een fan om te beleggen in Nederlandse bedrijven. Waarom dan in Nederlandse bedrijven is gewoon dat het toch als Nederlandse belegger ben je gewoon redelijk goed beschermd. In Nederland is het toch allemaal iets beter geregeld dan in menig ander land. Dat er als er iets fout gaat, dat bijvoorbeeld een vereniging van effectenbezitters ook echt iets hard kan maken. Terwijl als jij een aandeel hebt, bijvoorbeeld een producent van lithium in Zuid-Amerika, als het daar niet goed gaat. Door bepaalde misdragingen van het management. Ja, succes met schade achterhalen natuurlijk.
Tot waar strekt dat risico zich uit? Je kunt toch wel, ik noem maar wat, in alle West-Europese landen vrij veilig beleggen? Of vind je dat ook niet?
Nou, ik vind niet in elk land de governance even goed is.
Oké, maar kun je een voorbeeld noemen van een West-Europees land waarvan jij zegt van daar zou ik gewoon mijn geld niet insteken?
Bijvoorbeeld Luxemburg, daar heb je toch minder rechten. Is meerdere keren gebleken.
Ja.
Een voorbeeld van een aandeel wat ik heel lang op mijn lijstje ook had staan voor de offensieve portefeuille, dat niet meer beursgenoteerd is. Ja. Dat was Hunter Douglas. Daar zijn ook gewoon, heb je ook minder rechten. Ja. Die had een notering in Aruba, als ik het goed herinner. Je hebt gewoon minder rechten. En er zijn ook gewoon meer risico's, bijvoorbeeld in bepaalde landen. Dus een bekend voorbeeld is natuurlijk van China. Je kan nog zo'n mooi bedrijf hebben, maar als de Chinese overheid van mening is dat, dat het niet in het belang is van het land, dan zouden ze zomaar kunnen zeggen, dit gedeelte van de activiteiten, die kun je beter afsplitsen en verkopen.
Ja.
En daar is zeker ook iets voor te zeggen. Het is, ik vind het positief als je als overheid zegt, kinderen mogen niet meer dan 1 uur per dag gamen. Dat is positief voor hun ontwikkeling, maar het is niet positief natuurlijk voor de belegger die hoopt dat mensen zoveel mogelijk computerspelletjes kopen. Nee, vanuit beleggersperspectief zijn er gewoon bepaalde landen die je kan mijden.
Wat vind jij buiten Nederland dan de veiligste landen waar je als Nederlandse particulier in kan beleggen?
Nederland, Amerika en Zwitserland. Er zijn ook specifieke beleggingsfondsen. Over die zeggen van wij beleggen alleen maar in Amerika, alleen maar in Zwitserland en alleen in Nederland.
Okay.
Gewoon van dat stukje governance. Ja. Dat je weet van je hebt ook rechten als aandeelhouder.
Ja. Hey, en jij in de officiële portefeuille zitten ook Belgische aandelen. We weten ook dankzij een vraag die we hebben gekregen dat we Belgische luisteraars hebben. Mm-hmm. Vind jij dat je als Nederlandse particulier veilig in België kan beleggen, Jeff?
Dat vind ik wel. Alleen ik vind wel dat daar wel een hogere risico aan verbonden is. Omdat het is minder. Je bent minder goed naar mijn mening beschermd dan bijvoorbeeld in Nederland. Desalniettemin, je gaat natuurlijk altijd risico's afwegen. Het mooie van het beleggen in België vind ik als Nederlandse belegger, is dat je ook een beetje. Dat is ook een van de criteria, kijken naar het management, is dat je toch een goed beeld kan krijgen van wie zit er daar aan het roer. Omdat er geen, er is geen barricade in qua taal. Je kan bij de meeste kun je toch gewoon contact opnemen. Je kan ook naar de vergadering van aandeelhouders. Ze doen ook interviews gewoon hier in het Nederlands. Daar kun je gewoon heel veel uit opmaken. of je denkt, is het een gedegen management of niet?
Ja.
Dus ja, een van de criteria om management te selecteren, naar mijn inschatting, is objectief kijken. Dus objectief kijken kun je bijvoorbeeld beoordelen, heeft het management ook een belang in het bedrijf? En hoe groot is dat belang? En is dat een aanzienlijk belang? Dus wat weegt zwaarder? Zijn jaarlijkse salaris of de portefeuille in aandelen die hij zelf bezit in het bedrijf? Want je ziet soms dat dan toch andere keuzes gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld met, wordt er wel of geen dividend uitgekeerd? Er wordt zorgvuldiger omgegaan met de kapitaalallocatie. Maar over het management staan ook een aantal punten. Dus daarvoor kunnen we naar het artikel verwijzen.
Ja, dat gaan we ook doen.
Maar ja, management is gewoon belangrijk. Ja. En dat is ook, bij Alfa is het zeg maar niet alleen om de schulden fouten gaan, ook om het management. Want zij hebben ook al meerdere keren aangegeven van de beurskoers, hoe hoog die staat of hoe laag, dat interesseert ons niet. En dan ben je niet bezig met alle stakeholders, dat je die belangrijk acht.
Nee.
Dus ook de aandeelhouders kun je. Daar kun je aan denken.
Ja.
En dat is een voorbeeld van hoe het ook kan gaan.
Ja, dankjewel Jeff.
Voor kennis.
Voordat we aan de twee lezersvragen beginnen, even een huishoudelijke mededeling. Vorige week meldde ik in deze podcast dat men over 2 weken live deze podcast kon bijwonen tijdens de Beleefbeurs in Utrecht. Ik vergiste me toen echter, dat evenement is nu over 2 weken, dus donderdag 12 september. Het goede nieuws is wel dat u als luisteraar van Voorkennis gratis naar die beurs mag op die donderdag. En ook dan uiteraard onze podcast kan bijwonen. En daarvoor kunt u kaartjes bestellen, want dat is wel handig, op beleefevent.nl/tickets. Met als actiecode uiteraard Voorkennis. Dus beleefevent.nl/tickets en dan actiecode Voorkennis. En dan gaan we nu naar de twee lezersvragen toe. Paul die had ons gemaild met een vraag voor Steffen. En Paul zegt, nu het steeds waarschijnlijker wordt dat de rente de komende tijd gaat zakken, worden obligaties interessanter. Maar is dat allemaal nu al ingeprijsd en hoe kan ik dat zien? Daar wilde Steffen wel op ingaan. Steffen, wat kun jij daarover zeggen?
Ja, dat is nog niet zo. Dat is wel een makkelijke vraag, maar nog niet zo'n makkelijk antwoord. Want als je zegt, de rente zal wel gaan dalen, dan heb je natuurlijk wel verschillende soorten rente. Dat kan de korte rente zijn, die door de ECB wordt bepaald. Of het kan de lange rente zijn op de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld de 10-jaarsrente. En of de een of de ander daalt, of beide dalen, dat is nogal een heel erg groot verschil. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de Duitse 2-jaarsrente, die is vanaf begin juni al aardig gedaald, denk ik, met zal het zijn, zo'n 70 basispunten. Dat zegt je al iets over wat de markt gaat verwachten over die korte rente van de ECB. Waarvan volgens mij de depositorente geloof ik op 3,75 staat. Nou, die zal nog wel wat verlaagd worden, maar dan weet je in ieder geval iets. En sinds zo'n begin juni is ook het gat tussen de Duitse 2- en 10-jaarsrente wel wat minder geworden. Dus dat zegt je ook wel iets. Dus het is wel eerst van belang om een inschatting te maken van, wat denk je dan? Is het dan die korte of die lange rente die gaat dalen? En kijk, bij een daling van de lange rente kun je in principe natuurlijk de grootste koerswinsten boeken op obligaties. Want dan ga je natuurlijk op zoek naar de meer rentegevoelige, langer lopende leningen. Dus als je bijvoorbeeld nu de figurerende Nederlandse 10-jaarslening neemt, als daar in 2 jaar tijd de rente met 100 basispunten daalt, dan heb je een koerswinst van ongeveer 7%. Dus in die orde van grootte kun je een beetje denken. Dus het is voor, denk ik, voor iedereen die nu iets wil met obligaties ook wel van belang om eens na te denken van, wat verwacht ik dan eigenlijk precies aan korte en lange rente? En mocht je dan nog iets willen gaan doen in bedrijfsobligaties, dan is het natuurlijk weer van belang niet alleen ook de looptijd, maar om ook te gaan kijken naar de kredietwaardigheid en de compensatie die je daarvoor krijgt. Dus het is bij obligaties soms net iets ingewikkelder dan bij aandelen, ook omdat je veel meer soorten hebt en dat je ook nog te maken hebt met allerlei verschillende categorieën en valuta's. Dus het is eigenlijk in het kort wat ik erover kan zeggen. Dus ik denk dat de vraagsteller ook voor zichzelf even een goed scenario moet schetsen welk type rente hij dan verwacht dat lager zal zijn.
Ja, Dankjewel, Stefan. En overigens hebben wij in de koerswijze natuurlijk een aantal lopende obligatieposities staan. En heeft ook zeer recent onze collega Jeroen Bogaert weer een artikel geschreven met in onze ogen koopwaardige bedrijfsobligaties. Dus die kunnen we in de show notes zetten. Dan gaan we naar de vraag voor Jeff toe. Lucas, vriend van de show, ook stelde vaak vragen toen wij nog deze podcast live uitzonden. Die vraagt aan Jeff, heeft TKH potentie om de markt te outperformen in het geval van een recessie / bear market? Als die voor de komende 1 of 5 jaar. Nou, Jeff, ga er maar aan staan.
Wij zijn enthousiast over TKH. Het zit in de offensieve portefeuille en we hebben een koopaanbeveling. Dus vanuit dat aspect vinden we het een behoorlijk ondergewaardeerd aandeel. En omdat het dus een lage waardering kent, zou dat een reden kunnen zijn dat het beter doet dan de benchmark. Omdat je het dan toch vaak ziet in een berenmarkt dat de bedrijven met de hoogste waardering, dat die niet alle bedrijven natuurlijk, maar menig bedrijf daar meer potentieel heeft voor een correctie. Dus vanuit de waarderingsperspectief denk ik dat TKH heel aantrekkelijk gewaardeerd is. Daardoor kans heeft om out te performen. Als je kijkt naar het laatste rapport en ook vooral in de conference call, dan lijkt het erop dat ze proberen om qua kapitaalallocatie slimme keuzes te maken. Er wordt een beetje gesuggereerd al door een paar analisten dat ze mogelijk een activiteit, specifiek bijvoorbeeld van glasvezelkabels, waar lagere marges op zitten, dat ze die willen gaan afstoten. Om zo eigenlijk meer focus aan te brengen in het bedrijf. En dan blijft er een bedrijf over wat hogere marges behaalt. Moeten zorgen dat de waardering niet verder terugloopt. Maar kijken we naar het bedrijf, naar de activiteiten. Wereldleider bandenbouwmachines. Verkoop van slimme 3D-camera's voor bijvoorbeeld automatisering. Daarnaast een activiteit voor ook voor offshore windkabels. Dat is toch ook wel, zijn wel gevoelig voor hoe het met de economie gaat. Dus het is toch wel cyclische activiteit ook. Dus wat daaruit zou je niet meteen zeggen van nou, daar verwacht ik dan een outperformance mee. Ik zie TKH een beetje meer als zou ik bijna een holding noemen, omdat ze 3 verschillende activiteiten hebben die. Bijvoorbeeld wereldleider bandenbouwmachines. En daarnaast doe je nog kabels. Je doet daarna nog 3D-kamers. Je zou kunnen zeggen dat kan ook alleen staan. Je bent niet voor niks wereldmarktleider. Dan bijvoorbeeld een andere holding in de offensieve portefeuille Dieteren. Het belangrijkste belang daar is Carglass. Dat is veel recessiebestendiger. Want mensen gaan niet besparen op als ze een sterretje in de ruit hebben. Want waarom? Ze gaan niet zelf dat betalen. Alle consumenten hebben daar een verzekering voor. En de verzekering dekt de schade. Dus als jij een sterretje in de ruit rijdt, zul je niet zo snel een teruggang zien van mensen die zeggen van, oh ja, ik ga dit nu niet laten repareren. Want dat kost mij geld. Nee, je hebt er al voor betaald door middel van je verzekering. Een andere activiteit die in Dieteren zit, is onderdelen voor bijvoorbeeld heftrucks. En in een periode van recessie zie je vaak dat bedrijven minder geneigd zijn om bijvoorbeeld nieuwe heftrucks te gaan aanschaffen, te investeren. Oftewel, ze gaan meer langer doorrijden met het materiaal dat ze hebben. En dat is weer goed voor Dieter, omdat zij dan meer vraag is naar reserveonderdelen. Dus een dergelijk bedrijf zie ik dan eerder outperformen duidelijk dan TKH. Ik ben bij TKH. Dat heeft plussen en minnen. Dus is er echt een zware recessie. Komt er echt een stevige recessie. Dan zie ik dit bedrijf niet meteen outperformen. Kijk je wel naar het verleden. Heeft het aandeel niet slecht gedaan. Bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis. Deed het wel iets beter. En dat komt ook omdat qua rendement. Ja. Omdat het ook een in het verleden altijd een goede dividendbetaler is geweest. En een dividendrendement ligt nu ook boven de 4%.
Dus je bent gewoon positief over TKH, maar niet per se als het om
recessie gaat. Ik vind niet dat het duidelijk outperformen is. En het scenario houden we daar op dit moment niet... Dat is niet het basisscenario dat er een zware recessie komt voor dit aandeel in het advies.
Oké, laatste vraag aan jullie. Waar gaan jullie de aankomende weken het meest op letten of speciaal op letten, Jeff?
Een van de dingen waar ik over ga schrijven is de cijfers van HAL Trust. Ook een holding hier in Nederland. Ik vind holdings hele interessante beleggingen. En daardoor ga ik daar ook in het blad, heb ik dat een beetje meer
verantwoordelijkheid
over.
Volgens mij komen die morgen
over.
Op vrijdag met cijfers, dacht ik. Hè?
Ik had vandaag een hele drukke dag, dus het was of vandaag of morgen. Maar we gaan
misschien vanavond wel. Ik heb er niks van gezien, maar...
We gaan er zo snel mogelijk over schrijven als er zijn.
HAL Trust. Stefan, waar kijk jij naar uit?
Naar de publicatie van, maar weer eens een klinische teststudie van een van de aandelen die ik in dat pharma-artikel van begin juni heb aangeraden. Het gaat over Alnylam en daar komen bij een Europees cardiologiecongres komen daar weer testen, worden daar gepubliceerd, althans de testresultaten van de medicijn tegen hartfalen. Dat is heel erg belangrijk. We hebben dat aandeel getipt. Toen is het in een vrij korte tijd, nadat de voorlopige cijfers bekend waren, volgens mij een procent of 60 omhoog gegaan. Ik ben heel erg benieuwd wat die definitieve uitkomst daarvan was. Dus dat is nummer 1. En 2 kijk ik uit. Ik wil al zeggen, ik en vele anderen, naar eindelijk de uitspraak, hopelijk, van de Franse Constitutionele Raad met betrekking tot de infrabelasting. Jeff noemde net al politiek risico in bepaalde landen. Frankrijk, kun je nog wel eens verrast worden door een plotseling overheidsmaatregel, zoals een belasting die niemand had voorzien op lange afstands infrastructuur. Nou, daar hebben bedrijven als Eiffage, dat ik zelf in portefeuille heb, en Vinci, waar we een koopadvies op hebben, veel last van. Ze vechten dat ook aan. En nu gaat de Raad daar een uitspraak over doen. Ik hoop dat dat uiteindelijk positief is, want niks in die contracten lijkt erop te wijzen dat je als overheid zomaar zo'n belasting in zou mogen voeren. Mocht de Raad dat toch niet vinden, dan gaat de volgende fase in. En dat is wel vervelend voor beleggers, want dan proberen Vinci en Eiffage en anderen, onder andere Aéroport de Paris, dit soort belastingen terug te halen bij de rechter. En dat is niet echt een proces waar je als belegger op zit te wachten.
Nee, nou, spannend. En we wachten het af. Dan ga ik jullie bedanken, Jeff en Stefan, voor weer dit mooie uur beleggersinformatie. Kijkers en luisteraars ook bedankt. Volgende week zit mijn collega Marnix Kwee hier op deze presentatorstoel. En dan met de specialisten Loege Schilder en Martijn van Herpen. Vragen aan deze heren kunt u zoals gewoonlijk mailen naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Nogmaals iedereen dank en tot een volgende keer.